De heldere lucht boven de bergen, de geur van zederhout, wordt door de zachte wind gedragen, daar rond die stad van goud. De stenen liggen kaal te rusten, zij zien al eeuwen lang hoe mensen deze stad begeren, de pelgrim droomt hiervan. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten, jij het water stroomt weer uit de bronnen, de pleinen zijn gevuld. Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods woord vervuld. Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de Dode Zee. Langs Jericho, daar in de verte, dalen we af daarheen. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten, jij bent. Oh, er zijn er veel die jou bezingen. Ik ben maar één van hen. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart en stem. Ja, als ik je naam hoor, ga ik stralen, o mooiste woonstad ooit. Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten, jij bent van mij. Jeruzalem, Shel Zahar, Veshel Nechoshet, Veshel.
Ja, goedenavond. Fijn dat u gekomen bent deze avond. En kunt u mij een beetje horen? We denken vanavond na over de verhouding tussen de kerk en Israël. En we hebben net geluisterd naar Christiaan Verwoerd, die dit lied heeft gezongen over Jeruzalem. Als christen zingt hij dat lied en vandaag de dag zijn er veel christenen die ook warme gevoelens hebben bij Jeruzalem en ook dan zo'n lied helemaal mee kunnen zingen. Maar ik zat ernaar te kijken en toen werd ik toch wel onwillekeurig herinnerd en bepaald bij de vreselijke geschiedenis van de relatie tussen de kerk en Israël. En om dat even te illustreren, wij hebben wellicht moeite vandaag de dag met de moslimheiligdommen die bovenop op het tempelplein staan. Dan zeggen we dat hoort eigenlijk helemaal niet, want daar hoort de tempel te staan. Dat is de plek die God aangewezen heeft voor de tempel. En daar hoort niet iets islamitisch te staan op die plek. Maar wist u dat voordat daar islamitische gebouwen zijn neergezet, voordat daar de rotskoepel is neergezet, hebben de christenen daar een kerk neergezet. De tempel is natuurlijk verwoest in 70 na Christus. En daarna, vanaf 135 na Christus, is het zo geweest dat, dat het nog veel erger werd voor de Joden in Jeruzalem. En toen de christelijke periode aanbrak in Jeruzalem, toen mochten er niet eens meer Joden Jeruzalem binnenkomen. Dus we zingen dit lied vanavond, we zingen dit lied mee, maar we realiseren ons ook dat de christenen helemaal niet pro-Jeruzalem zijn geweest. Zelfs als het gaat om de relatie tussen het Joodse volk en het land van Israël, het Joodse volk en de stad Jeruzalem, dat de christenen het de Joden eigenlijk onmogelijk hebben gemaakt om daar nog te wonen. Nou, dat is even illustratief voor het problematische van het onderwerp van vanavond. Ik zie hier ook de krant liggen, Israël Actueel. In de afgelopen twee edities heb ik twee lange artikelen geschreven over het christelijke antisemitisme. Het eerste artikel heeft geloof ik als titel: waar komt toch die haat jegens de Joden vandaan in het christendom? Ontzettend veel stelselmatige, eeuwenlang durende haat richting het Joodse volk. Een ongelooflijk anti-Joods sentiment. En heel veel antisemitisme wat uit het christendom is voortgekomen. De grootste bron van antisemitisme is altijd het christendom geweest. Daarom is het een spannend onderwerp waar we vanavond met elkaar over nadenken. En het tweede titel van het artikel dat in deze krant staat heet: waar komen toch al die leugens vandaan? Heel veel leugens, of leugens kunnen vernietigen, hoe leugens kunnen vernietigen. Ontzettend veel leugens vanuit het christendom over de Joden. De Joden die ontzettend zijn gedemoniseerd en altijd heel erg zijn gewantrouwd. En daardoor ook heel veel ellende over zich heen hebben gekregen vanuit de christelijke kerk. En ik heb dat geïllustreerd met voorbeelden uit de geschiedenis. Nou, wat wij willen en wat nodig is, is dat we gewoon terugkeren naar de Bijbel. Ik sta hier vanavond namens Christenen voor Israël. En de organisatie Christenen voor Israël zegt eigenlijk: we moeten gewoon terug naar de Bijbel. We moeten terug naar de Bijbel ten aanzien van wat de Bijbel zegt over Gods plan met Israël. En we moeten ook terug naar dat als we in de Bijbel Israël lezen, dat we dat gewoon lezen als Israël. Dat we niet voor Israël ineens sinds Christus de kerk gaan lezen. Dat we niet ineens alles wat over Israël geschreven staat gaan vergeestelijken en gaan zeggen dat dat op de kerk van toepassing is. Nee, terug naar de Bijbel in die zin: Israël is gewoon Israël en de kerk is de kerk. En de kerk is niet Israël. En als je op die manier de Bijbel gaat lezen, dan wordt je Bijbel lezen anders. En dan ga je ogen open voor Gods bijzondere plan met Israël. En dan ga je ook zien dat het verkeerd is om zo anti-Israël te zijn, zoals zo gangbaar is geworden in het christendom. Dus de vraag is niet wat een dominee zegt die voor Christenen voor Israël spreekt. De vraag is niet wat een organisatie zoals Christenen voor Israël of een andere Israël-organisatie leert. De vraag is niet waar de huidige de huidige situatie waarin Israël zich bevindt ons doet zeggen over Israël. Maar de vraag is wat de Bijbel leert over Israël. En daarom zijn we vanavond ook bij elkaar gekomen. Nou, ik wil het onderwerp met u aanvliegen door gewoon verschillende teksten met u te bekijken. En de eerste tekst die ik vanavond u wil lezen is uit Handelingen hoofdstuk 1. Omdat dat toch wel een heel veelzeggende tekst is, waarin we gelijk zowel Israël als de kerk ook tegenkomen. Dus ik lees u voor uit Handelingen hoofdstuk 1. We lezen in Handelingen hoofdstuk 1 dat Jezus na zijn opstanding uit de dood, dat hij, ik doe deze even weg, dat hij 40 dagen lang aan hen verschenen is, levend zich aan hen vertoond heeft, met veel onmiskenbare bewijzen. En dat hij tot hen sprak over het koninkrijk van God. Jezus sprak altijd over het koninkrijk. Het goede nieuws dat Jezus bracht, had altijd met het koninkrijk te maken. En de discipelen stelden daarna de vraag aan de Heer Jezus, is het in deze tijd dat u het koninkrijk van Israël gaat herstellen? Vers 6. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dus hij spreekt over het koninkrijk van God en de discipelen vragen naar het koninkrijk van Israël. En wat de Heer Jezus daarop zegt, is veelzeggend. Jezus zegt namelijk, het komt u niet toe, vers 7, de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Nou, dat vers 8, dat kennen wij natuurlijk heel goed, dat we zijn getuigen zullen zijn tot aan de uiterste der aarde. Dat is de kerk. Daar zit natuurlijk ook de kerk uit de heidenen bij, als we dat vers lezen. Dat gaat ook over ons, vers 8. Maar vers 7 is heel belangrijk dat we daar ook naar kijken. Namelijk dat Jezus het volgende zegt in reactie op die vraag van de discipelen. De discipelen vragen dus, heren, hoe zit het dan met het koninkrijk van Israël? Gaat u het koninkrijk van Israël in deze tijd herstellen? En dan zegt Jezus niet tegen de discipelen, maar beste vrienden, begrijpen jullie het nou nog niet? Het gaat helemaal niet meer om Israël. Zet Israël alsjeblieft uit je hoofd. Hoe haal je het in je hoofd om nog te praten over het koninkrijk van Israël? Israël is helemaal niet meer de bedoeling nu. Het gaat nu om de kerk. Het gaat nu om de kerk uit alle volkeren. En de Gods bijzondere bedoeling met Israël is voorbij. Dus waarom vragen jullie mij naar het herstel van het koninkrijk van Israël? Zo reageert de Heer Jezus niet. Het is zeer veelzeggend dat hij zegt, het is aan de Vader bij welke tijd en bij welke gelegenheid dat gaat gebeuren. Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, er gaat een tijd en een gelegenheid komen dat het koninkrijk voor Israël hersteld zal worden. God heeft Israël niet vergeten. God is niet iemand die nu ineens al zijn beloften voor Israël is vergeten en die de verbonden met Israël heeft opgegeven. De Heer Jezus zegt niet, het gaat niet meer om Israël. Nee, de Vader weet wanneer dat allemaal gaat gebeuren, maar nu zullen jullie de kracht van de Geest ontvangen. Dat is wat nu gaat gebeuren en jullie zullen mijn getuigen zijn tot over de hele aarde. Maar dat laat ons gelijk al zien dat er een relatie is tussen die wereldwijde kerk en dat volk en land van Israël. Dat koninkrijk van Israël, dat gaat dus wel uiteindelijk nog komen. Dat is in feite wat Handelingen 1 vers 7 ons ook leert. Daar kunnen we niet zomaar overheen stappen. Als je in een vervangingsleer bent terechtgekomen, als je wel zegt, sinds Christus speelt dat natuurlijke Israël, speelt dat land van Israël, het volk van Israël, het koninkrijk van Israël, Israël dus als natie, dat speelt helemaal geen rol meer, daar moet je helemaal niet meer aan denken, ja, dan heb je wel een probleem met zo'n tekst als dit. Ik vind in feite dat je sowieso een probleem krijgt met de Bijbel als je gaat zeggen dat God niet meer een bijzonder plan heeft met Israël. Want ik zei al, God heeft onvoorwaardelijke verbonden, gesloten met Israël. Daar kun je op veel plaatsen over lezen. God heeft heel bijzondere beloften gegeven aan Israël. We lezen ook over zeer gloedvolle beloften en profetieën voor de stad Jeruzalem en voor het land van Israël. En als je ineens gaat zeggen dat sinds Christus dat allemaal voorbij is, dat sinds Jezus gekomen is, dat die beloften en die verbonden bij God allemaal voorbij zijn, of nu ineens geestelijk zijn overgegaan op de kerk, ineens geestelijk toegepast moeten worden op de kerk, dan heb je gewoon een probleem met de Bijbel. Dan heb je een probleem met wat God zelf heeft gezegd. Dan word je verplicht om dat allemaal te gaan vergeestelijken, maar het is niet de bedoeling om dat soort teksten te vergeestelijken. Dus heb je een probleem met de Bijbel. Sterker nog, je zegt eigenlijk dat God niet betrouwbaar is, want hij heeft dit gezegd, maar hij doet wat anders. En dat klopt gewoon niet. Het is goed om daar met elkaar over na te denken. De verhouding tussen de kerk en Israël. Iets anders wat ik wil laten zien vanuit het boek Handelingen, dan zitten we eigenlijk in Handelingen 2 en in het verdere boek Handelingen, wat ook helemaal met het thema van vanavond te maken heeft. Dat is dat wij ons moeten realiseren dat de kerk uit de volkeren, de kerk uit de heidenen, zoals wij vanavond ook als gelovigen uit de heidenen bij elkaar zitten. We zitten als niet-Joodse mensen hier die in de Joodse Jezus geloven. Dat de heidense gelovigen in Jezus pas veel later erbij kwamen. Dus wat is de verhouding tussen de kerk en Israël? Dat is dat het begin van de gemeenschap die Jezus Christus als Messias beleed, het begin in feite van de christelijke kerk, of de gemeenschap die dus Jezus als Christus beleidt, dat is een puur Joodse gemeenschap geweest. Wij vergeten dat vaak. Vaak als wij Handelingen 2 lezen, als we met Pinkster Handelingen 2 lezen, dan lezen wij gelijk onszelf daarin. Dan denken wij gelijk dat wij daarbij waren, maar wij waren daar nog niet bij. Het waren allemaal Joden. Het waren wel Joden uit allerlei gebieden waar ze inmiddels verstrooid waren geraakt. En al die gebieden worden natuurlijk genoemd. Hè, dat ze zijn daar Parthen, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamia, enzovoort, enzovoort. U kent dat hele rijtje wel. Maar dat waren wel allemaal Joden. Want daar woonden de Joden in dat soort gebieden. En die waren voor het Joodse Pinksterfeest, voor het Wekenfeest, waren ze naar Jeruzalem gekomen. En als de geest wordt uitgestort op de eerste Pinksterdag, dan is dat over alleen maar Joodse gelovigen in Jezus, over de Joodse apostelen. En de mensen die op die eerste dag gedoopt worden, die 3000 die toegevoegd worden op die Pinksterdag, die dat evangelie hoorden en die de boodschap van Jezus aannamen, dat waren ook alleen maar Joodse mensen. Het was nog helemaal niet in het denken van de apostelen dat ook niet-Joden daarbij konden gaan horen. Ook als we die tekst lezen, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, dan denken wij gelijk aan de heidenen, dat daarmee bedoeld wordt de heidenen, allen die ver af zijn. Maar Petrus die zegt dat, en Petrus die gaat pas in hoofdstuk 10, nadat hij dat visioen heeft gehad van het laken, als hij in Joppe is, in Jaffa, en dan krijgt hij dat visioen van het laken en dan gebeuren er hele wonderlijke dingen, waardoor hij uiteindelijk als het ware over de streep wordt getrokken om het huis van een heiden binnen te gaan. En dan maakt hij mee dat voor het eerst de geest over de heidenen uitgestort wordt. Er gebeurt dus heel veel voordat Petrus dat gaat geloven. In Handelingen 2 gelooft hij dat nog helemaal niet. Dus als hij het heeft over voor u en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, denkt hij aan de Joden in de verstrooiing. Ook voor de Joden in de verstrooiing is de geest en is de verlossing. Maar allen die in die schitterende hoofdstukken van het eerste deel van het boek Handelingen tot geloof komen, zijn allemaal Joden. Ook een groot aantal priesters komen tot geloof. En het is een puur Joods gebeuren. Ze worden een sekte genoemd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, een sekte binnen het Jodendom. Ze bleven ook naar de tempel gaan. Ze bleven zelfs offeren in de tempel. Ze bleven naar de synagoge gaan. Ze bleven hun zoontje besnijden op de achtste dag. Ze bleven de Joodse feesten vieren. Het waren gewoon Joden die zagen dat Jezus de Messias is. Dan, hè, zoals Jezus ook voorspeld heeft, komen de Samaritanen erbij. De geest wordt ook over de Samaritanen uitgestort. En dan lezen we inderdaad in hoofdstuk 10 dat voor het eerst een hele groep niet-Joden, heidenen, ook in Jezus gaat geloven. Nou, het is belangrijk dat we dit zien. Het nieuwe verbond is dus met Israël gesloten. Je kunt dus ook niet zeggen het oude verbond met Israël en het nieuwe verbond met de kerk. Nee, ook het nieuwe verbond is met Israël gesloten. En dat wordt bewezen uit het feit dat de eerste die de geest ontvingen, want dat is wat het nieuwe verbond ook inhoudt, dat de geest wordt uitgestort en de geest legt de wet in het hart. En de geest geeft een ander hart van binnen, niet meer een hart van steen, maar een hart van vlees. De besnijdenis van het hart gebeurt met Israëlieten. Dus wat is de verhouding tussen de kerk en Israël? Ja, de kerk is allemaal begonnen in Israël. Dat is de geboortegrond van de kerk. Dat is waar wij vandaan komen. Dat is waar het allemaal begonnen is. En pas later kwamen wij erbij. Inderdaad, we zijn geënt op die edele olijf. Ook voor ons is de toegang tot dat nieuwe verbond gekomen. Ook aan ons is later de verlossing in Christus geschonken. Maar dat kwam pas later. En daarom is het belangrijk dat wij ook een nederige houding aannemen ten opzichte van Israël. Dat we begrijpen wat onze geboortegrond is en ook van wie wij het evangelie hebben gekregen. We hebben het allemaal door Israël gekregen. Nou, laat me een voorbeeld geven, even om het misschien wat dichterbij te brengen. Ik kom helemaal niet uit zo'n gelovige zin. Mijn ouders waren wel christelijk, hoorden wel bij een gereformeerde kerk, maar gingen steeds minder naar de kerk en het leefde steeds minder. En mijn ouders hadden niet een persoonlijk geloof. Het was meer traditie. Later is mijn moeder wel op zoek gegaan naar een andere gemeente. Heeft ons meegenomen naar een andere gemeente. Daar was een man. Ik kwam als tiener in een jeugdgroep terecht van een andere kerk. En dat was een man die mij zag. En hij zag ook mijn nood. En hij had aandacht voor mij. En ik heb een paar jaar meegelopen in die groep. En uiteindelijk ben ik tot geloof gekomen. Met name ook omdat deze jeugdleider mij het evangelie uitgelegd heeft. Omdat hij mij veel verteld heeft over de Heer Jezus. Omdat hij bewogen met mij was. Omdat hij voor mij bad. Hij is een kanaal geweest waardoor ik het evangelie heb ontvangen. Hij heeft mij het evangelie doorgegeven. En ik heb tot op de dag van vandaag af en toe contact met hem. Maar ik ben hem natuurlijk dankbaar. Natuurlijk ben ik hem dankbaar. Ik zal hem voor altijd dankbaar zijn dat hij mij tot Jezus heeft geleid. In feite heeft deze man mij tot Jezus geleid. En het zou heel vreemd zijn als ik heel erg anti deze man zou worden. Als ik over hem zou gaan liegen. Of als ik hem zou gaan vervloeken. Als ik een vijand van hem zou worden. Zo heeft Israël ons, hebben de Joden die in Jezus geloofden ons tot Jezus geleid. Het is ons allemaal door Israël geschonken. Het zijn allemaal Joodse apostelen die het Nieuwe Testament hebben geschreven. Het zijn allemaal Joodse mensen die de Bijbel hebben geschreven. Israël is het kanaal geweest waardoor wij onze Messias hebben leren kennen. Zij hebben ons verteld van Jezus. Het zou toch heel raar zijn? Het is toch heel raar als we dan ineens anti-Israël worden? Als we ineens degene die ons dat woord gebracht hebben, aan wie wij de Bijbel te danken hebben. De mensen die de Bijbel geschreven hebben. Het is allemaal het kanaal waardoor wij alles dit ontvangen hebben. Het zou toch heel vreemd zijn als wij anti-Israël zouden worden, als we anti-Joods zouden worden, want het is het kanaal van zegen geweest. We hebben heel veel aan hen te danken, maar dat is wel wat gebeurd is in de geschiedenis van het christendom. En het lijkt wel alsof Paulus een beetje heeft aangevoeld dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Want het is mij opgevallen dat in de brief van Paulus dat hij meerdere keren in het bijzonder de heidenen aanschrijft. Hij, bijvoorbeeld in Efeze 2, daar schrijft hij heel duidelijk tot de heidenen. Daar gaat het helemaal natuurlijk over de relatie tussen de Joden die in Jezus geloven en de heidenen die in Jezus geloven. En dan zegt hij één, we zijn één geworden met elkaar. Maar hij gaat wel helemaal in op dat punt Joden en heidenen. En ook in Romeinen 11, dat hele belangrijke hoofdstuk, zegt hij op een gegeven moment, tegen u heidenen zeg ik. Dus hij adresseert ons, hij adresseert de niet-Joodse gelovigen die er later bij gingen komen, die er later aan het bijkomen waren in de tijd van Paulus. Hij was natuurlijk de apostel voor de heidenen. Die adresseert hij wel even heel specifiek. En dan zegt hij vooral tegen ons, word niet hoogmoedig. Verhef je niet ten opzichte van de natuurlijke takken van die edele olijf. Ga niet staan boven Israël. Blijf in de goede tierenheid. Beroem je niet ten opzichte van Israël. Dat zegt hij heel specifiek. En daarom is het zo belangrijk dat wij over dit onderwerp nadenken met elkaar. Want nogmaals, dat is wel wat gebeurd is in de geschiedenis. De kerk is zich wel gaan beroemen ten opzichte van Israël. Paulus, die noemt ook dan dat dat een ernstige zaak is. Beroem u niet tegenover de takken, want dan zegt hij uiteindelijk, als jullie dat gaan doen, heidenen, dan is het mogelijk dat hij u niet spaart. Dat is de eerste ernstige waarschuwing. Het is mogelijk dat hij u niet spaart. En de tweede ernstige waarschuwing is dat als we niet in de goede tierenheid blijven, en als we nadenken over wat bedoelt Paulus daar dan mee, in de goede tierenheid blijven, nou dan heeft hij het gewoon over dat we liefdevol blijven naar Israël toe. Goede tierenheid wil zeggen liefde en vriendelijkheid. In het Engels is het loving kindness. In het Hebreeuws is het gesed, vriendelijkheid. In het Grieks is het agape, onvoorwaardelijke liefde. Dat is de goede tierenheid, de onvoorwaardelijke liefde die God in zijn Zoon Jezus voor ons heeft. Onvoorwaardelijke liefde. En dan zegt Paulus speciaal tegen ons heidenen, dat als wij niet in de onvoorwaardelijke liefde jegens Israël blijven, want dat is de context van het gedeelte, dan zult u ook afgehouden worden. Dan zult u afgehouden, je kunt afgehouden worden van die edele olijf. Nou, dat is een ernstige waarschuwing. Dat heeft dus te maken met ons thema van vanavond, de verhouding tussen de kerk en Israël. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we hier met elkaar over nadenken. Hoe kan ik dat het beste uitleggen? Weet u, mijn diepste verlangen, ik ben vanaf dat ik 19 jaar oud ben, was, sorry, toen ik 19 jaar oud was, heb ik echt een roeping van de Heer ervaren. God heeft mij geroepen om zijn woord te brengen. Ik ben een evangeliprediker. Ik predik Christus. Het enige wat ik wil doen is Christus prediken. Ik predik niet vooral Israël, maar we prediken Christus. En het gaat om de verkondiging van het evangelie. En de toestand van de kerk gaat mij zeer aan het hart. Mijn diepste verlangen is herleving. Ik ben er diep van overtuigd dat wat de kerk in Nederland nodig heeft, is herleving. Heel veel mensen verlaten de kerk, heel veel kerken worden afgebroken. Het ledental van heel veel kerkgenootschappen gaat naar beneden. Het enige wat ons kan redden is een opwekking. Is een vernieuwing. Is een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En ik hoop dat u daarvoor bidt. Ik hoop dat we de Heer zoeken totdat hij opnieuw zijn machtige daden in ons midden zal laten zien. Want we maken nu niet mee wat we zouden kunnen meemaken als Gods geest echt krachtig werkt. Maar voor mij, ik ben al heel lang evangelieverkondiger en ik heb gemeentes gediend en ik werk nu al bijna 12 jaar als rondreizend prediker. Maar het diepste verlangen is herleving. Maar voor mij is het klaar en duidelijk geworden dat de achteruitgang van het christendom in Europa, ook in ons land, wel degelijk te maken heeft met Romeinen 11... dat de kerk zich op een verschrikkelijke wijze is gaan beroemen ten opzichte van Israël en niet in de goede tierenheid is gebleven ten aanzien van Israël. Dat als wij verlangen naar vernieuwing in de kerk, dat bekering van die verkeerde houding nodig is. Want het is toch wel heel erg frappant dat sinds de ergste genocide aller tijden, de grootste volkerenmoord die ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de mensheid, dat in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, 1,5 miljoen kindertjes kinderen zijn vermoord in het zogenaamd christelijke Europa. 2/3 van alle Joden in Europa zijn vermoord. In Nederland zijn van 150.000 of 140.000 Joden, zijn er 103.000 nooit meer teruggekomen. Er zijn er maar 5.000 teruggekomen van de 108.000 die afgevoerd zijn en 103.000 zijn vermoord. Meer dan 2/3 van alle Joden uit Nederland zijn afgevoerd en nooit meer teruggekomen. In heel veel plaatsen in Nederland zijn de synagogen verdwenen, zijn de Joodse gemeenschappen helemaal van de kaart geveegd. Dat is wat er gebeurd is met ons land en sinds die tijd gaat het christendom in ons land alleen maar hardhollend achteruit. Nou, ik prikkel een beetje en ik weet dat dit harde woorden zijn die ik spreek, maar volgens mij heeft het wel te maken met Romeinen 11. Daarom is die bekering ten opzichte van die hoogmoedige houding, bekering ten opzichte van die vervangingstheologie, is zo ontzettend belangrijk. Omdat de Europese bodem is met zoveel onschuldig Joods bloed doordrenkt, dat de geest bedroefd is. De geest van God is uitermate bedroefd over wat er met zijn uitverkoren volk is gebeurd in ons deel van de wereld. En daarom heb ik wel eens het idee dat God even zegt, ik trek mijn heerlijkheid terug. In andere delen van de wereld is Gods geest machtig aan het werk. Ik ben net terug uit India. Ik hoor daarvan veel mensen die tot geloof komen. In China komen ontzettend veel mensen tot geloof. In Afrika komen heel veel mensen tot geloof. In Zuid-Amerika is de hele Pinksterbeweging gigantisch gegroeid de afgelopen eeuw. Er zijn heel veel landen waar het christendom heel hard groeit. In Zuid-Korea is 1/3 van de bevolking bijbelgelovig christen geworden. Terwijl 100 jaar geleden was bijna iedereen boeddhist. Ga zo maar door. Er zijn gebieden waar Gods geest heel krachtig werkt. Waar het woord snelle voortgang vindt. Maar in ons land lijkt het wel alsof het vechten tegen de bierkaai is. Heel veel dominees raken opgebrand. Heel veel kerken sluiten hun deuren. Het heeft wel te maken met het thema van vanavond. Het is zo goed dat we hier met elkaar over nadenken. De relatie tussen de kerk en Israël. In Efeze 2 zegt Paulus ook, ik citeerde nu net eventjes natuurlijk uit Romeinen hoofdstuk 11. En Efeze 2 leert ons weer andere dingen over die relatie tussen de kerk en Israël. En dan zegt Paulus ook, ik noemde het al even, dat Hij ons één gemaakt heeft. Hij heeft die beiden één gemaakt. En Hij is onze vrede. En als Paulus daar schrijft, Hij is onze vrede, dan bedoelt Hij niet vrede tussen God en de mens. Hij bedoelt in dat vers, als Hij dat zegt, Hij, Christus is onze vrede, niet dat Christus vrede is tussen God en mij. Dat is natuurlijk ook zo. Ik heb door Christus vrede met God. En heeft God vrede met mij in Christus? Maar dat bedoelt hij niet in dat vers. Hij heeft het over die beiden en hij heeft het over die twee. En dan zegt hij nog een keer die beiden. Dat is elke keer wat hij zegt in Efeze 2. Hij bedoelt wat ik al zei. De Joden die in Jezus geloven en de heidenen die in Jezus geloven. Hij heeft het over twee groepen die één worden in Christus. Maar dat die eenheid duidt op samen optrekken. Samen eenheid in verscheidenheid meemaken. En dat spreekt van verzoening tussen de Jood en de niet-Jood. Dat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. En dat de vijandschap gedood is. Maar dat is één nieuwe mens geworden. En hij heeft het de hele tijd over eenheid en dat we medeburgers en medehuisgenoten en mede-erfgenamen zijn en mede-deelgenoten zijn geworden. Hij gebruikt dat woord mede elke keer. Maar als je het hebt over beiden, als je het hebt over die twee, als je het hebt over medeburgers, dan heb je het over twee groepen. Het is belangrijk dat we dit helder krijgen. Kijk, als ik zeg, je hebt een medereiziger, dan heb je het over twee reizigers. Je hebt het over iemand die een reiziger is en die heeft een medereiziger. Dan heb je het over twee. Het woord mede duidt op twee verschillende groepen. Als je medelijden hebt met iemand anders, dan heb jij medelijden met die ander. Je kunt geen medelijden hebben als je maar, in je eentje bent. Ja, je kunt medelijden met jezelf, maar even het idee van medelijden met een ander, dan heb je het over medelijden met een ander. Zo zegt Paulus, jullie zijn heidenen, jullie zijn medeburgers geworden, mededeelgenoten, mede-erfgenamen. Dan heb je het dus over wij die samen met de gelovigen uit de Joden deel krijgen aan het heil. Maar dan blijven er wel twee groepen bestaan, namelijk de Joden en de heidenen. En wat het christendom is gaan zeggen is, nee, maar er is helemaal geen sprake meer van Joden en heidenen. Dat is helemaal voorbij. Je moet helemaal niet meer denken in termen van Jood en niet-Jood. Dat is nu één, het idee van eenheidsworst. Alleen maar de christen. Dan moet je helemaal geen enkel onderscheid meer tussen de Jood en de niet-Jood. En dat is in het denken van veel christenen het geval. Ik leid ook reizen naar Israël. En ik heb ook wel een aantal studiereizen met predikanten meegemaakt. En vooral tijdens die studiereizen met predikanten hebben wij natuurlijk veel meer discussies. Predikanten die gaan daar veel dieper op in. En dan vertel ik soms dingen. Ik mag dan soms delen vanuit de Bijbel en ik probeer ook een bepaalde lezingen te houden tijdens die reis. En dan is het gewoon zo dat sommigen komen naar mij toe of sommigen zeggen dat gewoon. Weet je, voor mij is er helemaal geen onderscheid tussen het volk van Israël en het volk van Mexico en de Amerikanen en de Belgen en de Papoea's en de Zimbabwanen. En welk volk je ook bedenkt, over welk land je het ook hebt, sinds Christus is er geen onderscheid meer tussen Joden en niet-Joden. Dat zeggen predikanten tegen mij, er is helemaal niks bijzonders meer aan Israël, er is helemaal niks bijzonders meer aan dat Joodse volk. Want, zeggen ze, Paulus zegt toch in Galaten, er is geen onderscheid tussen de Jood en de Griek. In Christus is nog Jood, nog Griek. Dat klopt, maar dan heeft hij het over de weg tot behoudenis. Hij heeft het over hoe een mens behouden wordt. Hij zegt, in Christus is nog Jood, nog Griek, nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije. En nog werknemer, nog werkgever. Het maakt niet uit wat voor positie je hebt. Het maakt niet uit bij wat voor volk je behoort. Er is maar één weg tot behoud. En dat is door geloof, uit genade, in Christus. Een Jood wordt niet gered door zijn goede werken. Een Jood wordt niet gered door gehoorzaamheid aan de wet. De wet, de werken der wet kunnen niet rechtvaardig maken. Er is geen onderscheid wat dat betreft. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen sprake meer is van de Jood en de niet-Jood. Dat er helemaal geen sprake meer is van Israël en de volkeren. Dat er überhaupt geen onderscheid meer zou zijn tussen Israël en de volkeren. Want er is toch ook nog steeds onderscheid tussen man en vrouw. Sinds Christus is er toch nog steeds man en vrouw. We zitten vanavond toch bij elkaar als mannen en vrouwen. En er is geen onderscheid ten aanzien van de weg tot behoudenis. Maar er zijn nog wel mannen en vrouwen. En er is nog verschil tussen mannen en vrouwen. En er zijn nog steeds werkgevers en werknemers. Er zijn nog steeds mensen met allerlei verschillende posities in de samenleving. Dat is toch niet allemaal voorbij sinds Christus. En evenzo is er ook nog steeds sprake van Joden en niet-Joden. Het feit dat er geen onderscheid is ten aanzien van de weg tot behoudenis wil niet zeggen dat God niet meer een speciaal plan heeft met het Joodse volk. Dat blijft staan. God heeft nog steeds een bijzondere roeping en een bijzondere weg gaat hij met het Joodse volk. Dat wordt trouwens ook bewezen door de geschiedenis van de Joden sinds Christus. Dat is een volkomen unieke geschiedenis. Dat is volkomen ongekend hoe zij hun weg gegaan zijn. En dat ze zijn blijven bestaan. En dat ze nu weer terugkeren naar het land. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen, nee, er is helemaal geen sprake meer van Jood en heiden. Natuurlijk wel. En wat Paulus leert in Efeze hoofdstuk 2 is dat het bijzondere van de kerk nou juist is dat in de kerk die Jood en die niet-Jood met elkaar optrekken. De Jood mag niet meer neerkijken op de heiden en zeggen, ja, die heidenen die horen er niet bij en die heidenen die hebben de wet niet en die zijn onbesneden en die eten bepaalde dingen die ze niet zouden mogen eten. Dat mag een heiden niet meer zeggen. Dat mag een Jood niet meer zeggen. De Jood heeft vrede met de heidenen in Christus, want hij weet dat God ook aan de heidenen, die niet besneden zijn, toch de besnijdenis van het hart schenkt, de verlossing schenkt. En ze horen er helemaal bij. Maar de heiden mag niet gaan neerkijken op de Jood. En mag niet de Jood gaan vervloeken. En mag niet gaan zeggen, dit is nu een vervloekt volk. En dat is voorbij, die bijzondere roeping is voorbij. Nee, de heiden heeft ook respect voor de Jood. En ziet dat God een bijzonder plan met het volk heeft. En heeft een bijzondere bewogenheid met het Joodse volk. Dat is nou precies de eenheid waar Paulus op doelt in Efeze hoofdstuk 2. En je mag niet gaan zeggen dat er geen sprake meer is van Jood en niet-Jood. Bijvoorbeeld, sinds anderhalf jaar zo'n beetje wordt er in ons land gesproken over genderneutraal. Dat sommige mensen helemaal af willen van het verschil tussen man en vrouw. Dat sommige mensen vanuit hun levensfilosofie of vanuit hun feminisme of wat het ook is zeggen, ja, we mogen helemaal niet meer denken in termen van man en vrouw. Dat moet helemaal gelijk getrokken worden, genderneutrale toiletten. En ik heb begrepen dat op sommige universiteiten zijn sommige professoren hier helemaal weg van. Die willen helemaal naar genderneutraal. En we horen natuurlijk op een gegeven moment dat de NS niet meer gaat zeggen, goedemorgen dames en heren, maar goedemorgen beste reiziger. Nou goed, dat kan zo zijn. Maar dan denk ik wel ergens, het is ook een beetje jezelf voor de gek houden, toch? We blijven toch man en vrouw, wat ik net al zei. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de kerk genderneutraal is gaan denken ten aanzien van Jood en niet-Jood. Alsof dat onderscheid er helemaal niet meer is. En de kerk is gaan zeggen, wij zijn nu het ware Israël. Wij zijn het geestelijke Israël. De Joden moeten bij ons komen, de Joden moeten alleen maar zich bekeren tot het christendom. Die moeten alleen maar in Jezus gaan geloven en dan horen ze bij ons, dan horen ze bij de kerk. Maar dat er een speciale verhouding is met de Joden die in Jezus geloven en dus met Israël als geheel. En dat we met hen medeburgers, mede-erfgenamen, dat is het christendom helemaal vergeten. Dat is wel wat Efeze 2 leert. Net zo goed als dat man en vrouw één zijn, terwijl ze twee zijn toch één. Zo maakt God de Joodse gelovigen één met de heidense gelovigen. En dat betekent samen optrekken, terwijl er toch wezenlijke verschillen zijn. Nou, dat is even wat Efeze 2 ons leert. En dan even weer terug naar Romeinen 11. Dan zegt Paulus ook in Romeinen 11, ook als we nadenken over de verhouding tussen de kerk en Israël, dan zegt hij eigenlijk tegen ons als heidenen, ook weer met het oog op de relatie tot Israël, God heeft jullie de behoudenis geschonken. God heeft jullie de besnijdenis van het hart gegeven. De geest is over jullie als heidenen ook gekomen. En dat doet God, zodat mijn volksgenoten, de Joden, tot jaloersheid gewekt worden. En wat hij hiermee bedoelt is dit, dat het is Gods bedoeling dat wij als heidense gelovigen besef hebben van die roeping om in eenheid met Israël op te trekken. Eenheid in verscheidenheid. Dus niet genderneutraal, maar wel degelijk zien dat het een bijzonder volk is. En dat wij zo dankbaar zijn voor alles wat we door Israël gekregen hebben. Dat we zo beseffen dat het heil uit de Joden is. Dat zij de oogappel zijn geweest waardoor God het licht in deze wereld heeft laten schijnen. Dat wij zoveel te danken hebben aan het volk van Israël. En dat wij ook in de Joodse Jezus geloven, dat wij Jezus, de Joodse Jezus, belijden als onze Heer, dat we van daaruit zo sympathiek zijn en zoveel liefde tonen aan het Joodse volk, maar ook dat we zo heilig leven, dat we zo heilig leven, dat de Joden zich gaan afvragen, hoe kan het dat deze heidenen zo heilig leven, Wij herkennen onze eigen wet. Wij kennen de wet die God ons gegeven heeft. Die herkennen wij in het hart van de Joden. Hoe kan het dat ze ons zo lief hebben, dat ze ons zoveel sympathie betuigen? Dat ze, ook al geloven wij niet dat Jezus de Messias is, dat ze toch zo voor ons bidden en ons willen helpen. Dat ze notabene onze vrienden zijn, dat we daardoor de Joden tot jaloersheid wekken. Dat is wat Romeinen 11 leert. Dat is wat God ons leert door wat Paulus geschreven heeft. Zo zouden we ons moeten gedragen naar het Joodse volk toe, omdat ze blijven een volk apart. Een volk dat God natuurlijk heel bijzonder gebruikt heeft, waaraan wij heel veel te danken hebben. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat dat in de geschiedenis van de kerk helemaal misgegaan is. Dat wij niet de Joden tot jaloersheid hebben gewekt. Dat wij niet de Joden hebben geïnspireerd om in Jezus te geloven. Maar dat wij het de Joden bijna onmogelijk hebben gemaakt om in Jezus te geloven. Want wij zijn namelijk gaan zeggen tegen de Joden, weet je, als je in Christus wil gaan geloven, dan mag je geen Jood meer zijn. We hebben de Joden gezegd dat ze in Jezus moesten gaan geloven, maar daarbij hebben we gezegd, dan mag je niet meer je zoontje besnijden op de achtste dag. Dan mag je niet meer naar de synagoge gaan, want de synagoge is per definitie een synagoge van Satan. Dan mag je niet meer de Joodse feesten vieren, want dat is allemaal voorbij. Dan moet je vergeten dat je Jood bent, dan ben je christen geworden, je moet je voegen bij de heidense christelijke kerk. En het is letterlijk gebeurd in het verleden dat als een Jood aangaf dat hij wel interesse had om in Jezus te geloven, dat hij wel tot geloof in Jezus wilde komen, dat de heidense kerk tegen de Joden zei, goed, bewijs dan maar dat je christen wilt worden, hier is een boterham met ham, en als je bereid bent om die hier en nu op te eten, dan zie ik dat je bereid bent om in Jezus te geloven. Dat is wat we zijn gaan zeggen tegen de Joden. Helemaal vergetende dat we geroepen zijn tot eenheid met de Joden die in Jezus geloven, waarbij zij Jood blijven en wij zijn heiden. Helemaal vergeten dat wij als het ware bij hen gekomen zijn, in die zin dat zij er eerst waren als Joden die in Jezus geloofden en wij zijn er later bijgekomen. Helemaal vergetende dat wij geroepen zijn om dat volk te respecteren en lief te hebben en om hun goede tierenheid te betonen. Nee, we hebben ze gedwongen zich christelijk te laten dopen, vaak op straffen des doods, waarbij ze dan helemaal geen Jood meer mochten zijn. Dat klopt totaal niet met de Bijbel. En dat zijn de dingen waar we op terug moeten komen. Dat heeft allemaal te maken met onze verhouding, met de verhouding tussen de kerk en Israël. Ik hoop dat u mij een beetje kunt volgen, dat het niet te veel is, allemaal wat ik u vertel. Maar we kijken naar deze teksten die ik tot nu toe heb geciteerd. Ik wil hiermee trouwens niet zeggen dat wij geroepen zijn om, als het gaat om eenheid met Israël, als het gaat om, we zijn tot één lichaam geroepen, we zijn geënt op de Elohim, dat wij een soort beweging naar hen toe maken, wil ik niet zeggen vanavond dat wij ons als Joden moeten gaan gedragen. Het Nieuwe Testament leert een tweesporenbeleid, wat ik al zei, de Joden die in Jezus gingen geloven, bleven helemaal bij Israël horen. Dat waren Israëlieten. Jezus was de ultieme Israëliet. Daarom klopt het ook niet dat een Jood die in Jezus gaat geloven niet meer bij Israël hoort. Ook orthodoxe Joden zeggen dat vandaag de dag. Als je Jood bent en je beleidt Jezus als de Messias, dan ben je geen Jood meer. Dat zeggen orthodoxe Joden. Maar dat hebben wij ervan gemaakt omdat wij dat eeuwenlang gezegd hebben. Maar dat is niet Bijbels. De Joden die in Jezus gingen geloven, werden meer Joden dan ooit. Zij ontvingen die besnijdenis van het hart. Zij werden ware Israëlieten. Door die besnijdenis van het hart. Zij waren door geloof gerechtvaardigd, zoals ook Abraham door geloof gerechtvaardigd was. Zij wandelden en zij wandelen in de voetsporen van hun vader Abraham, die de vader van alle gelovigen is. Ze horen helemaal bij Israël. Maar dat is een tweesporenbeleid. Wat ik al zei, zij bleven zich ook als Joden gedragen. Zij bleven zich aan de wetten van Mozes houden. Zij bleven de feesten vieren en zich aan de spijswetten houden en zelfs offers brengen in de tempel. Daarna komen de heidenen erbij. En dan wordt duidelijk in het Nieuwe Testament dat de heidenen die erbij komen, die hoeven niet zich aan al die Joodse wetten te houden. Die hoeven niet hun kindje te besnijden op de achtste dag. U hoeft niet uw kind te besnijden op de achtste dag. U hoeft niet als gelovige in Jezus uit de heidenen, als man zijnde, uzelf te laten besnijden. Dat is wat het Nieuwe Testament heel duidelijk maakt. Dat is voor Israël. En zo zijn er veel meer dingen aan Israël gegeven die wij niet allemaal hoeven na te volgen. Maar we zijn wel geroepen tot een eenheid. Net zo goed als dat man en vrouw verschillend zijn in het huwelijk, maar wel geroepen zijn tot eenheid. En daarbij zijn wij geroepen om liefde te hebben voor Israël en respect te hebben voor het Joodse volk. En dan wil ik eigenlijk de rest van de tijd tot de pauze een paar dingen meer zeggen over dat koninkrijk waar we al over gelezen hebben, natuurlijk in Handelingen hoofdstuk 1. Maar wat wel heel belangrijk is ook in het begrijpen van het onderwerp van vanavond. Ik was vorige week in Ermelo, dat is de plek waar ik ook woon. Maar ik heb daar nu 3 avonden achter elkaar over de stad Jeruzalem. En donderdagavond is de laatste avond. Jeruzalem, de stad van de grote koning. En toen zei degene die die avonden georganiseerd heeft op een gegeven moment tegen mij: in het christendom en in de christelijke kerk wordt vaak maar 50% van het goede nieuws verkondigd. En ik had dat nog nooit zo eerder gehoord, maar ik begreep gelijk wat hij bedoelde. En ik wil proberen dat vanavond nog duidelijk te maken. Vanuit de vervangingsleer, vanuit het idee, de kerk is nu het ware Israël, de kerk is het nieuwe Israël. Het gaat helemaal niet meer om het natuurlijke Israël. Het gaat niet meer om dat land hier op deze wereld, het gaat niet meer om dat beloofde land. Die landsbelofte is helemaal voorbij. Het gaat alleen maar om een geestelijk koninkrijk. En het gaat ook alleen maar om geestelijke heil. Vanuit die vervangingsleer wordt het goede nieuws gepredikt van vergeving van zonden. Dat wij door geloof in Jezus vergeving van zonden ontvangen. Dat wij door geloof in Jezus met God verzoend worden. Dat we mogen weten dat als we sterven dat we naar de hemel gaan. Dat we met Paulus kunnen zeggen: het is verreweg het beste om heen te gaan en bij Christus te zijn. En ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn. En ik weet dat als ik sterf dat ik in het paradijs zal zijn, dat ik bij de Heer zal zijn. Dat ik opgenomen zal worden in heerlijkheid. En het goede nieuws is natuurlijk ook dat wij al deze zegeningen ontvangen. Maar dat heeft te maken met ons persoonlijke zielenheil. Met ons persoonlijke zielenheil. Maar daarvan zegt mijn vriend in Ermelo dus, dat is 50% van het goede nieuws. Als we dat alleen maar prediken, als dat alleen maar de inhoud van het goede nieuws is, dat iedereen die in Jezus gelooft, gered wordt en behouden wordt en daardoor naar de hemel mag gaan, dat is helemaal waar. En ieder die in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. En natuurlijk is de boodschap van het kruis, waaraan verzoening gebracht is voor onze zonden, is helemaal centraal in de prediking van het evangelie. Natuurlijk is dit het hart van het evangelie, maar het goede nieuws is niet alleen maar dat individuen uit allerlei volkeren persoonlijk gered worden, maar het goede nieuws wat Jezus predikte is dat er hoop is voor deze wereld. Dat het koninkrijk van God in deze wereld zal gaan komen. Ik zei u al, hè, Jezus heeft het over het koninkrijk van Israël. Hij zegt dat dat ooit zal gaan komen. En Jezus predikte altijd: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij had het over het koninkrijk der hemelen. En hij heeft ons leren bidden: uw koninkrijk komen, zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Met andere woorden, als we goed luisteren naar de boodschap die Jezus bracht, heeft hij het zeker niet alleen maar over de hemel. Hij heeft het er niet over dat wij hier onze aardse pelgrimstocht hebben en dat we daarna in de hemel opgenomen worden en dat dat onze eindbestemming is. Dat is niet bijbels, dat is niet wat Jezus leerde. Maar Jezus had het voortdurend erover dat er een tijd gaat komen waarin het koninkrijk der hemelen vanuit de hemel op aarde zal gaan komen. Hij heeft ons geleerd te bidden voor de komst van het koninkrijk op aarde. En hij heeft ook gezegd dat hij terug zal gaan komen. En de Bijbel leert dat Jezus Christus weer in deze wereld zal gaan komen. De eerste keer was hij in deze wereld. Hij was hier op aarde. En zijn wederkomst betekent niet dat hij ergens in het geestelijke terug zal komen. Dat hij alleen maar in de geestelijke gewesten terug zal komen. Dat hij alleen maar onzichtbaar terug zal komen. Dat hij op een soort mystieke, mysterieuze wijze terug zal komen. Nee, de Bijbel leert dat Jezus terug zal komen in deze wereld. Dus als we nadenken over de verhouding tussen de kerk en Israël. Waarom Israël? Waarom aandacht voor de stad Jeruzalem? Omdat het inderdaad de stad van de grote koning is. Omdat de Bijbel leert dat de hoop waar wij toe wedergeboren zijn, en dat wordt ook genoemd de zalige hoop die wij hebben en de verwachting voor de toekomst die wij hebben, is niet dat wij zullen sterven en dan bij de Heer zullen zijn. Dat mogen we ook verwachten en dat is ook een heerlijk toekomstperspectief. Maar de hoop die wij volgens het Nieuwe Testament hebben voor de toekomst is de wederkomst van Jezus Christus. En die gaat komen in deze wereld. Daarom is die andere 50% van het goede nieuws, de eerste 50% is dat u en ik behouden kunnen worden, dat wij gered kunnen worden, dat we kind van God mogen zijn en dat we eeuwig leven mogen hebben. Maar die andere 50% is dat er hoop is voor deze wereld. Dat het niet altijd zo zal blijven gaan in deze wereld als dat het gaat. Maar dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En nou citeer ik Romeinen hoofdstuk 8. En dan denkt hij, ja, de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, dat is toch de hemel? Ja, dat heb ik ook lang gedacht. Hier is het lijden van de tegenwoordige tijd. En de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, dat is de hemel. Als wij straks sterven en bij de Heer zullen zijn, maar dat klopt niet. Want als je Romeinen 8 dan daarna leest, heeft Paulus het in al die versen daarna over wat er met de schepping zal gaan gebeuren. De schepping zal bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De schepping zal delen in de heerlijkheid van de kinderen, de zonen en de dochters van God. De schepping zal niet altijd blijven zuchten zoals deze schepping nu zucht. En dan kom je in bij allerlei profetieën terecht die spreken van een heerlijke toekomst voor deze wereld. Bijvoorbeeld dat er een tijd gaat komen dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren, Jesaja hoofdstuk 2, dat ze hun zwaarden zullen omploegen, zullen omsmeden tot ploegscharen, dat oorlogstuig niet meer gebruikt zal worden, maar dat er alleen maar agrarische middelen, agrarische gereedschap gebruikt zal worden, dat er vrede zal zijn op aarde en allerlei teksten die ervan spreken dat de volkeren samen met Israël in het licht van de Heere zullen wandelen en dat de aarde vervuld zal zijn met de kennis des Heeren zoals de wateren de zee bedekken. En zo zou ik nog veel meer teksten kunnen noemen. Die spreken allemaal van een bijzondere glorietijd die in deze wereld zal gaan komen. En dat, lieve mensen, is de andere 50% van het goede nieuws. En daarom Israël. Daarom is het zo bijzonder dat dit volk in de tijd waarin wij leven terugkeert naar het land, dat het land weer Israël heet. Dat bewijst dat God niet heeft afgedaan ten aanzien van zijn belofte voor dit volk. We leven in een tijd waarin letterlijk profetieën voor dit volk in vervulling gaan over de terugkeer naar het land, het herstel van Israël en dat de woestijn zal bloeien als een roos. We leven in een tijd waarin Jeruzalem tot bloei is gekomen als nooit tevoren. Jeruzalem is nu een stad waar meer mensen wonen dan in Amsterdam. Terwijl halverwege de 19e eeuw woonden er 25.000 mensen. Dat is ongelooflijk. Er woonden 25.000 mensen rond begin van de 19e eeuw. En tot en met 1850, dus 1800, 1850, woonde er bijna niemand. En nu bemoeit de hele wereld zich met Jeruzalem. We leven in heel bijzondere tijden. Dat heeft allemaal te maken met de vervulling van het profetisch woord. En het zijn de voorboden van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de komst van het Koninkrijk van God. Dus vandaar dat land. Vandaar dat het zo bijzonder is om hier ook oog voor te krijgen. het koninkrijk gaat komen. We moeten van het koninkrijk der hemelen niet de hemel maken. Het koninkrijk der hemelen is niet de hemel. Maar het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat uiteindelijk vanuit de hemel zal gaan neerdalen op aarde. En het herstel van Israël in de tijd waarin wij nu leven, is de voorbode van de komst van het koninkrijk. Laat me nog één ding noemen, ten aanzien van wat God tegen Abraham zegt. God zegt tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En dan zegt God natuurlijk: ik zal u tot een groot volk maken en u zult tot een zegen zijn en alle volkeren van de aarde zullen door u gezegend worden, in u gezegend worden. Maar even de vraag, even gewoon een soort beschouwende vraag over dit tekstgedeelte. Heeft u er wel eens over nagedacht, hè, dat als God alleen maar die geestelijke verlossing zou willen geven aan Abraham en aan andere mensen, als God alleen maar die eerste 50% wilde geven, vergeving van zonde, rechtvaardigmaking door het geloof, verzoening met God, het eeuwige leven, waarom begint God dan over een land? Dan had Abraham toch in Ur kunnen blijven, of in Haran waar hij toen woonde, had hij nu weg hoeven trekken uit Haran. Dat land komt elke keer weer terug. Als je Genesis verder doorleest, begint God elke keer weer over dat land. Elke keer weer komt God terug op dat land. Hij belooft het ook aan Isaac. En hij belooft het aan Jacob. En als ze in Egypte wonen, dan aan het einde van het leven van Jozef, dan zegt Jozef: als straks de Heere God ervoor zal zorgen dat jullie allemaal terug zullen trekken naar dat land, neem dan mijn beenderen mee en begraaf ze in dat land. En dat gebeurt ook. Jozef is uiteindelijk begraven in Sichem. En zijn graf is daar tot op de dag van vandaag. Maar elke keer komt dat land weer terug. En verder speelt die hele geschiedenis van Israël zich natuurlijk grotendeels in dat land af. De Bijbelse geschiedenis heeft zich allemaal daar afgespeeld. Maar waarom begint God over een land als het hem alleen maar zou gaan om de geestelijke verlossing van individuen? Dat is niet zo. Het is heilsgeschiedenis. Het is heilsgeschiedenis die zich in deze wereld afspeelt. Het is heilsgeschiedenis die zich afspeelt door een concreet volk in een concreet land. Een land dat aan hun beloofd is. En die landsbelofte is niet voorbij sinds Christus. En dat land zal ook in de toekomst die God heeft voor deze wereld een bijzondere rol spelen. Vandaar Israël. En vandaar dat het zo belangrijk is dat we als kerk uit de heidenen ook oog hebben voor Gods beloften aan Israël, omdat het alles te maken heeft met de komst van het koninkrijk. Oké, ik dank u wel voor uw aandacht.